Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Deze vraag houdt veel lesbische, homoseksuele en transgender werkzoekenden bezig. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek. De emancipatie van deze groep is allesbehalve voltooid en ongelijkheid is voor hen vaak voelbaar bij de zoektocht naar werk. Op de arbeidsmarkt wordt niet gelijk behandeld, al denken we zelf met z'n allen vaak van wel. Waar zit hem dat eigenlijk in en hoe kunnen we dat oplossen? En kunnen LHBTIQ'ers daar zelf ook wat aan doen? Te gast zijn Deni Masrikai. Hij is assistant professor sociologie aan de Universiteit van Utrecht. En Chantal van de Putten. Zij is voorzitter van Student Pride NL. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Deni en Chantal, leuk dat jullie er zijn. Ja, we zeiden het al even in de intro. We denken dat we zo egalitair zijn met z'n allen. Hè? Dat wij in Nederland overal voor openstaan. Dat alles maar gewoon maar moet kunnen. Maar is dat eigenlijk zo, Deni?
Nee, zeker niet. Dus het is wel zo dat Nederland het beter doet dan andere landen in bijvoorbeeld Europa. Maar het is zeker niet allemaal rooskleurig. Bijvoorbeeld 15% van de LGBTI-mensen, dus ook de intersex mensen, voelen zich gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. En denken ze dat ze niet zomaar aan een werk kunnen geraken. Maar het is wel zo dat als we het vergelijken met andere landen, bijvoorbeeld de gemiddelde cijfers van Europa zijn nog hoger. Dus 1 op 4 voelt zich gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Ja.
Ja. Voelt zich gediscrimineerd. Kun je dat nou ook objectief maken? Dat lijkt me zo lastig daarvan. Ik bedoel, het feit dat iemand dat voelt is al erg genoeg. Maar...
Ja, ik kan bijvoorbeeld zeggen dat als we kijken naar correspondentie-experimenten, dus bijvoorbeeld experimenten waar er fake cv's worden gestuurd, dus identieke cv's en één cv is, dus iets werd veranderd aan de gender bijvoorbeeld, ja. Dan zien we bijvoorbeeld dat transgenders 45% minder kans hebben om aan werk te geraken.
En als we kijken 45%?
Ja, en als we kijken naar het loon, dan zien we bijvoorbeeld dat homoseksuele mannen ongeveer 11% minder verdienen op de arbeidsmarkt. Ja.
Ja. Dat is bijna net zoveel als de gender gap volgens mij, toch?
Ja,
dat is die ook alweer. Dat is ongeveer rond die 10%, toch?
Ja, zeer hoge cijfers, dus ja, inderdaad.
Ja. Ja.
Ook op het werk zien we bijvoorbeeld dat LGBT mensen die hebben minder kans om gepromoveerd te worden en zijn ook sneller ontslagen. Dus bijvoorbeeld bij corona gerelateerde dus als er bijvoorbeeld corona is of mensen moeten ontslagen worden, dan zijn zij eerst om ontslagen te worden.
Oké, dus minder kans om een baan te krijgen.
Ja.
Als je hem hebt, verdien je minder.
Ja.
Ik generaliseer natuurlijk even, hè, dat moet je altijd mee oppassen met wetenschappers in de buurt. Die zeggen ja, nee, in het onderzoek van. Maar over het algemeen zou je dat wel elk kunnen zeggen.
Ja.
Wat kom je nog meer tegen? Wat zijn nog meer de vraagstukken waar mensen tegenaan lopen op de arbeidsmarkt?
Dus ook de promotie wordt altijd naar gekeken.
Ja.
En ook bijvoorbeeld hoe tevreden ze zijn op het werk. Minder tevreden dan. Gediscrimineerd op het werk. Dus bijvoorbeeld microagressie, zo van die rare grappen.
Flauwe grappen.
Ja, inderdaad. Ja. Ook de productiviteit. Hoe productief ze zijn. Het blijkt dus dat ze minder productief zijn. Wat natuurlijk slechter is voor de organisatie. En die productiviteit daalt dan door de discriminatie. Dus het is niet dat ze zelf minder productief zijn, maar door de discriminatie natuurlijk, het vergt energie om zoiets te ondervinden natuurlijk. Ja. Dus je wordt automatisch minder productief. Ja.
Jeetje mina. Nou, genoeg om erover te doen. Chantal, waar loop jij tegenaan? Je werkt bij. Je bent voorzitter van Student Pride. Herkenbaar wat Dani vertelt?
Ja, dit is zeker heel herkenbaar. Wat we ook zien is dat studenten na hun studie, als ze weer gaan werken of als ze gaan werken, dat ze dan ook regelmatig weer terug de kast in gaan. Dus we hebben te maken met studenten die tijdens hun opleiding al wel zichzelf durfden en konden zijn. Maar op het moment dat ze gaan starten met hun eerste baan, dat ze eigenlijk weer van vooraf aan beginnen. En dat gebeurt bij best veel studenten. Dus wij zien ook dat daar nog best wel wat werk aan de winkel is. Dus dat studenten zich, als ze zich op de arbeidsmarkt gaan begeven, zichzelf ook veilig genoeg gaan voelen om direct echt zichzelf te kunnen zijn en daar ook voor uit te durven komen.
Nou kan ik me wel voorstellen, want volgens mij doet iedereen dat wel een beetje. Ik ondertussen steeds minder, omdat je toch steeds wat ouder wordt. Maar je pas je allemaal wel een beetje aan als je natuurlijk naar je werk gaat. Hè. Er zijn legio mensen die nooit een pak dragen behalve als ze naar hun werk gaan, of nooit een mantelpakje als ze aan werk gaan. Maar dit is natuurlijk wel even hiermee. Is er zo'n groot gedeelte van je identiteit die je gewoon dan thuis laat?
Ja, dat is best. Want het lijkt soms dat het natuurlijk meevalt om het er niet over te hebben. Maar als je nagaat hoeveel collega's het hebben over hun vrouw, hun kinderen, met wie ze op vakantie gaan. Dan kom je eigenlijk dagelijks wel in aanraking met een moment dat je jezelf eigenlijk moet verloochenen. En dat is veel vaker als je erop gaat letten. Hoe vaak heteroseksuele personen het ook hebben over hun gezinsleven en over wat ze in de weekenden doen. Dus het komt vaker voor.
Maar wat
voor.
Doen mensen dan? Ik kan me zo'n even nu niet, maar straks als we weer naar kantoor gaan wel. Dan sta je bij de koffieautomaat en dan heb je het over het weekend. En dan op een gegeven moment dan, als iemand heel stil is geweest, dan zo werkt dat volgens mij sociologisch. Dan draait iedereen zich naar diegene, want denkt ze, oh, die willen we niet buitensluiten. Dus, hoe was jouw weekend?
Ja, dat kan verschillend uitpakken. Het kan zijn dat iemand het steeds over zijn of haar partner heeft om het op die manier te verbloemen. Of om het helemaal in het midden te laten en gewoon te vertellen van ik heb in de tuin gewerkt.
Ik heb lekker gewandeld.
Ja, ik heb lekker gewandeld. Ja. Maar door het proberen om het vaak niet te benoemen. Dus je leert ook steeds meer trucjes om het te kunnen omzeilen. Dus dat zijn ook zaken die mensen natuurlijk al van jongs af aan hebben zichzelf hebben aangeleerd. En dat komt dan ook weer op uiting bij zo'n eerste werkplek. Of dat komt regelmatig.
Sommige LGBT's moeten ook elke keer uit de kast komen op hun werk. Natuurlijk. Als je van job verandert en iemand zegt, hoe is het met je vrouw of eender wat, dan moet je elke keer, als je uit de kast weer wil komen op het werk, dan moet je steeds opnieuw vertellen, ik ben bijvoorbeeld transgender of eender wat. Yeah. En dan is het natuurlijk ook zeer negatief voor deze mensen, zo steeds uit de kast komen, telkens opnieuw.
Proberen jullie dat eens uit te leggen? Waarom is dat zo vervelend, zwaar? Waarom doet dat zoveel met je?
Natuurlijk, er is gewoon die heteronormativiteit, zoals het noemt. Dus dat er wordt aangenomen dat er een man en een vrouw is en dat iedereen cisgender is, wat betekent dat je geslacht overeenkomt met je identiteit. Er wordt gewoon een negatieve connotatie gegeven als je anders bent. Ja. Op het werk, maar ook op school of in de samenleving. Dus het is natuurlijk, je kan je niet perfect voelen als er een negatieve connotatie wordt gegeven aan je identiteit.
Ja, en zelfs als er zeg maar niet expliciet wordt flauwe grappen worden gemaakt, of zelfs als dat niet gebeurt, dan toch is die norm blijkbaar zo sterk aanwezig dat het niet goed voelt.
Nou ja, je hebt zoveel kleine coming-outjes. Dus je kunt inderdaad zeggen, als je ergens gaat werken, van ik vertel wat over mezelf. Ik ben Chantal en ik heb een vriendin. Nou, dat lijkt op zich allemaal helemaal prima. Maar hoe vaak je dan toch niet tegen collega's die dat niet weten, moet zeggen van ik heb een vriendin. Nee, ik heb geen kinderen. Nee, ik heb inderdaad geen man. En hoe vaak je dat eigenlijk toch steeds moet corrigeren. Omdat mensen er toch van uitgaan dat je als vrouw een man hebt. In de basis. Dat gebeurt veel vaker dan dat je zou denken.
Het stereotype is zo sterk dat ook al heb je het vertelt aan iemand, mm-hmm. dan verdwijnt dat gewoon weer.
Dat zelfs. Of ik hoor vaak, ja, maar jij ziet er toch helemaal niet lesbisch uit? Nee. Dat soort teksten. Ja. Dus er zijn gewoon heel vaak van die ongemakkelijke momenten. En tuurlijk maak ik er ook grapjes over en probeer ik het ook een beetje gezellig te houden. Maar als je nagaat hoe vaak er dat soort momentjes zijn, dat is echt best wel vaak. Dat is wel meerdere keren per week dat je er toch iets over moet zeggen. Nee, ik heb geen kinderen. Nee, ik heb een vriendin.
En Deni, maakt het dan nog uit in wat voor sector je werkt of wat voor soort werk je doet?
Ja, dus onderzoek toont dat het wel uitmaakt. Namelijk dat de discriminatie groter is in de privésector dan in de publieke sector. En ook groter is in de sector die overeenkomt met je geslacht eigenlijk. Dus stel dat je homoseksueel bent en je werkt in een sector die gedomineerd is door mannen.
Ja, je bent voetballer of zo.
Ja, dan is het erger in deze sector dan in een sector die gedomineerd is door vrouwen. En het omgekeerde is ook voor lesbische vrouwen dan. Ja.
Oké. Okay. Oh, oké. Okay.
Ja. En het is ook zo, dit is misschien ook interessant.
Ik heb nu zelf ook ergens ernstig last van stereotypen overigens.
Ja. Maar misschien is het ook interessant dat bijvoorbeeld als we kijken naar mannen, homoseksuele mannen, maar ze hebben wel een vrouw. Dus in het openbaar hebben ze een vrouw. Ze zijn getrouwd. Of we kijken naar homoseksuele mannen, maar die zijn single. En dan zien we dus dat de discriminatie en hoe minder dat ze verdienen tegenover heteroseksuele mannen, dat die groter is als ze dus single zijn dan als ze getrouwd zijn met een man, met een vrouw dan, en ze homoseksueel zijn. Dus er zijn zeker gradaties naar gelang jezelf als LGBT of naar de sector en zelfs naar werkelijke job die je doet.
Ja. En nou weet ik toevallig, want mijn programma wordt al prachtig voorbereid door mijn fijne collega's, dat jij zelf onderzoek doet naar de positie van kinderen van ouders met hetzelfde geslacht.
Ja.
En dus, want houdt het dan op bij die ouders of gaat het door naar die kinderen? En dan bedoel ik zeg maar de negatieve effecten natuurlijk.
Wat we op dit moment vinden, dus dit is onderzoek met Sylvia Palmaccio en Christophe de Witte van KU Leuven. En wat we vinden is dat als we de hele populatie van kinderen bekijken, namelijk ook kinderen die geadopteerd zijn, kinderen die vanaf de geboorte bij de LGB ouders wonen, en ook kinderen die uit een vorige heteroseksuele familie komen, dan is er geen verschil. Maar als we kijken naar de kinderen die werkelijk opgegroeid zijn vanaf hun geboorte in een LGB-familie, dan zien we dus dat ze meer kiezen voor deeltijdse jobs en meer voor de sectoren die gedomineerd zijn door vrouwen.
En de kinderen van,
de
hebben
kinderen
we het dan over.
Van, dus okay. De kinderen van in families van gelijk geslacht. En we zien dus dat ze dan door die deeltijdse jobs en door meer te werken in sectoren die gedomineerd zijn door vrouwen, dat ze dan minder verdienen op de arbeidsmarkt. Maar dit kan dus ook een bewuste keuze zijn voor het kiezen van jobs die niet niet kiezen voor de salarispecifieke kenmerken van een job, maar andere kenmerken, bijvoorbeeld hoe leuk is een job. Ja. Zo. Dus dat kunnen we nu nog op dit moment niet
achterhalen. Nee, want dat is natuurlijk de grote vraag. Dit is natuurlijk interessant en nu is de grote vraag waar jij waarschijnlijk samen met je collega's mee zit, is hoe komt dat dan?
Ja, hoe komt het? Dat is natuurlijk
de vraag. Want het hoeft niet per se. Hè? Het kan als het zo is dat die kinderen kiezen voor banen die ze leuk vinden, waar ze een bijdrage aan de wereld kunnen leveren en snappen dat er zoiets als werk-privé-balans. Hè? Dus als ze allemaal aan de Zuidas bij een advocatenkantoor zouden gaan werken en 80 uur in de week zouden werken, dan zouden we ons misschien nog meer zorgen moeten gaan maken.
Ja.
No offense voor alle advocaten op de Zuidas. Ik vind jullie allemaal heel lief. We praten zo verder met Deni en Chantal en dan kijken we naar de uitdagingen die er dan zijn voor ons allen. Het feit dat er dus ongelijkheden zijn op de arbeidsmarkt, dat is nooit goed. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Grappig is dat als mensen op andere plekken gaan zitten dan die ik gewend ben, dan heb ik moeite met de schuifjes open doen. Oh. Ja, dat is echt. Ja. Dus ik ging net totaal de mist in bij Deni. Ik had schuifje 1 open en Deni zit op plek 2. Oh. Ja, zo gaat dat. Waar zal ik eens beginnen? Chantal, ik ga eens even bij jou beginnen. Jij ziet die studenten. Studenten moeten op een gegeven moment die arbeidsmarkt op. Dat is altijd al een ding.
Ja.
Want ja, je moet gaan solliciteren. En eigenlijk is dat... Ik ken eigenlijk niemand die solliciteren leuk vindt. Want ja, je kunt afgewezen worden.
Zeker.
En dat is vervelend. Mm-hmm. En volgens mij hebben ze daar ook heel veel onderzoek naar gedaan. Dat als je eenmaal een paar keer afgewezen wordt. Dan doet dat iets met je, ja, met je zelfvertrouwen. Met het geloof in dat je het kan. En dus dat is sowieso al een heftig moment. Dus tegen welke vraagstukken, problemen lopen LHBTIQ'ers dan aan als ze de arbeidsmarkt gaan betreden? Dat spannende moment van oké, wie ga ik dan nu schrijven en word ik wel of niet uitgenodigd enzovoorts.
Ja, ik denk dat het vooral... kijk, het eerste obstakel is natuurlijk het sollicitatiegesprek of het sturen van brieven. Want dat vindt iedereen spannend. Dat maakt niet uit wie of wat je bent. Ik denk dat echt iedereen dat een spannend proces vindt. Nou, nu is het zo dat bij een sollicitatiegesprek mensen die getrouwd zijn met iemand van het andere geslacht of een relatie hebben met iemand van het andere geslacht, dat sneller zullen vertellen tijdens een sollicitatiegesprek. En je zal zien dat mensen die dat niet hebben, sneller dat onderdeel van zichzelf voor de zekerheid maar even verzwijgen. Om zeker te zijn dat ze in ieder geval daar niet op zullen worden afgewezen.
Dus eigenlijk voelen mensen al aan de cijfers die waar Deni het net over had. Hè, dat je per definitie eigenlijk minder kans maakt. Door die hopelijk veelal onbewuste voordelen.
Ja,
die er zijn.
Maar het is voor een deel natuurlijk ook een beetje just to be sure. Dus het kan natuurlijk heel goed zijn dat een werkgever er helemaal heel vrij in staat. Maar doordat heel veel mensen met een LGBT+ achtergrond eerder wat vervelende ervaringen hebben gehad, zullen ze iets voorzichtiger zijn met zoiets bespreekbaar maken tijdens een sollicitatiegesprek. Dus je zal zien dat het vaak ook is voor de zekerheid. Het feit dat ik niet overal met mijn vriendin hand in hand loop, is voor de zekerheid. 90% van de personen op straat vinden het helemaal prima. Mm. Maar je hebt toch voor de zekerheid dat je af en toe toch maar voorzichtig doet. En dan toch maar
doe je dat zelf ook?
Nou ja, wij letten wel op waar we elkaar een kus geven en waar we hand in hand lopen. Dat doen we niet overal. Er zijn plekken waar dat prima gaat. Maar we hebben zat momenten dat we denken, nou, voor de zekerheid maar even niet. En nou ja, in 90% van de gevallen zou dat prima gegaan kunnen zijn als we dat wel hadden gedaan. Maar je kijkt toch uit voor die 10%. En ik denk dat dat ook heel, heel erg sterk speelt bij sollicitatiegesprekken. Dat je denkt van ja, het zou toch net zonde zijn. Mm-hmm. Als ik om deze reden dan niet het voordeel van de twijfel krijg. Omdat er gekozen moet worden tussen twee personen. Laat ik maar alles op safe spelen. En bepaalde dingen die misschien wel afbreuk doen aan mijn kansen. Laat ik die dan maar voor de zekerheid vermijden.
Ja. Deni, weten we vanuit het onderzoek of die voorkeuren nou bewust zijn? Hè? Of dat mensen het erover hebben. Zeggen van nou nee, die gaan we niet doen hoor. Want
dat kunnen we niet weten. Nee. Dus er is de zogenaamde taste-based discrimination, noemt het in het Engels. En dat is dus werkelijk iemand niet willen huren. Ja. Omdat die persoon LGBT is. En je wil het gewoon niet als werkgever. En de andere is de statistische discriminatie. Dus statistical discrimination. En dat is dus dat je iemand niet wil inhuren, omdat je bijvoorbeeld denkt dat je klanten iemand niet willen die LGBT is. Stel bijvoorbeeld iemand is een transgender en er is een contactberoep, ik weet het niet. Dus de werkgever kan ook zeggen, ja, ik wil een transgender niet inhuren, want mijn klanten willen dit niet. Maar natuurlijk, beide vormen van discriminatie zijn nog altijd natuurlijk discriminatie. Dus.
Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat er bij heel veel wel besloten wordt tegen, maar dat het niet besproken wordt. Dus dat het ergens in het achterhoofd ronddwarrelt. He, want ja, ik had toch met die ander een betere klik. He, dat hoor je dan heel vaak.
Ja, er zitten heel veel onbewuste voordelen in natuurlijk. Dat is zeker waar. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Janneke van der Toorn heeft daar ook vaker onderzoek naar gedaan. Dat het ook niet per se heel bewust is. Dus dat de meeste mensen ook zeggen in Nederland van nou, mensen van gelijk geslacht mogen gewoon prima hun leven leiden hoe ze dat willen en een relatie met elkaar hebben. Maar op het moment dat mensen er echt mee worden geconfronteerd, doordat de collega die op hun kamer zit bijvoorbeeld een relatie met iemand van het gelijk geslacht heeft, of doordat ze twee mensen van het gelijk geslacht elkaar zien zoenen, dan komt dat soms heel anders over. Hmm. En wordt er ook gezegd van ja, nee, ik vind het wel goed, maar ze moeten wel normaal doen.
Maar niet in de buurt.
En niet te opvallend, want ze moeten wel gewoon normaal doen zoals wij. En dan is het prima. Dus er wordt heel vaak in de basis hebben mensen wel een juiste intentie van het moet kunnen. Maar ja, dan niet precies voor mijn neus. Of niet precies dat ik er wel heel erg mee word geconfronteerd. Ja. Dus daar zitten best wel wat gradaties in wat mensen uiteindelijk prettig vinden en wat niet. En ja, daarvan is heel veel ook onbewust.
Als je dat nou merkt, hè? Dus je solliciteert of je bent aangenomen en je hebt je misschien anders voor moeten doen om die baan te kunnen krijgen. Maar uiteindelijk vertel je toch wie je, hoe het in elkaar zit en wie je echt bent en waar je van houdt. Stel je voor dat je voelt dat niet klopt, dat je gediscrimineerd wordt. Wat kun je dan doen?
Ja, dat verschilt natuurlijk per bedrijf wat de opties zijn. Er zijn natuurlijk bedrijven die vertrouwenspersonen hebben. Dus dat is, vind ik, iets wat sowieso heel belangrijk is dat een bedrijf dat heeft. Sowieso zou het heel goed zijn als een manager of leidinggevende er ook voor open staat om sowieso te checken bij zijn of haar of hun medewerkers hoe het met ze gaat. Dus ja, ik ben zelf dan ook manager in het hoger onderwijs. En ik vind het heel belangrijk om eens in de zoveel tijd toch bij mijn mensen te vragen hoe het met ze gaat. Of ze zich prettig voelen op het werk. Of er aspecten zijn waar ze tegenaan lopen.
En we gaan zo naar die organisatiekant. Ja. Daar wil ik nog veel meer van weten. Maar als individu, als je merkt dat je gediscrimineerd
vanuit
wordt.
Vanuit jezelf,
ja.
Ja, dat is best lastig. Die vertrouwenspersoon die ik dan net al aangaf. Het zou fijn zijn als je de vrijheid voelt om het bespreekbaar te maken met je leidinggevende uit jezelf.
Ja. Het is ook, er gewoon een meldpunt voor?
Ja, er zijn allemaal meldpunten, maar de vraag is wat je zelf prettig vindt.
Wat je eraan hebt.
Of je het buiten je werk wilt melden of dat je het liever gewoon intern wil oplossen.
Er zijn hier cijfers over, bijvoorbeeld. Er werd onderzoek gedaan naar hoeveel dus LGBT mensen een incident rapporteren binnen hun eigen organisatie. Dus. Mm-hmm. En wat blijkt, in Nederland is het 15%. Dus er werd iets gedaan, dus ze voelden zich gediscrimineerd of er was een incident. En hoeveel gaan rapporteren aan de leidinggevende? En dit is dus in Nederland 15%. En het erge is dat Nederland een van de beste landen hierin is.
Och jee,
is.
Dus ja, elders dus is het nog erger.
Vierde land eigenlijk, als ik naar de cijfers kijk binnen Europa. Dus slechts 15%. En als ze dan kijken naar de redenen waarom rapporteert niemand het, dan zien ze, dan is de voornaamste reden, dus bijna de helft zegt, ja, er gaat gewoon niets gedaan worden.
Dus oké, ze hebben er gewoon geen vertrouwen in.
Ja, inderdaad. Och. Er gaat gewoon niets gedaan worden en dat is het.
Hmm.
Ja.
Dat maakt het nog ernstiger.
Ja.
Als je geen vertrouwen hebt in je werkgever, dan doet dat wel wat met je.
Ja.
Dan zit je daar niet met energie je werk te doen.
Ja.
We gaan zo naar wat kunnen we eraan doen? Want volgens mij voelt iedereen nu wel in zijn buik dat dit niet door kan gaan. Dat we er wat aan moeten doen. En ik waarschuw alvast, het zal ongetwijfeld lang duren voordat we het hier nooit meer over hoeven te hebben. Maar dat wil niet zeggen dat we niet aan de bak moeten met z'n allen. Dus dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Danny Mazrekai en Chantal van der Putten zijn hier. We praten over nu, eindelijk, nadat we al duidelijk gemaakt hebben dat er een probleem is. Als we het hebben over de benadering van LHBTT-plussers. Ik vind dat wel fijn, dat scheelt weer een hoop letters.
Ja, dat scheelt.
En voelt iedereen zich dan wel inclus? Want dat is natuurlijk wel de bedoeling.
Nou, met die plus wel, toch?
Ja, nee, ja. Nou, als jij het goed vindt, dan vind ik het ook goed.
Ik ga akkoord.
Ja, jij bent akkoord. Ja. Oké, okay. LHBT plus. Gaan we daar, laten we het daarop. Wat kunnen we doen? Dus stel je voor, onze luisteraars die hebben allemaal een positie waarbij ze zich druk maken over het thema werk. Of ze nou adviseur zijn of ze zijn HR-persoon of leidinggevende. Die hebben ongetwijfeld tussen de oren dat ze denken, nou, ik kan ook nog wel wat meer doen dan wat ik nu doe. Dus de vraag is, Chantal, wat dan?
Nou, er kan heel veel. En het eerste, dat hebben we eigenlijk al in gang gezet, dat is het stukje bewustwording. Het begint allemaal bij bewustwording, dus dat is stap 1. Stap 2 is het bespreekbaar maken binnen het werk en ook in het hogere management. Dus ook zorgen dat het niet alleen iets is wat onderling af en toe wordt besproken, maar dat het ook echt resulteert in beleid. Maar met alleen beleid kom je er natuurlijk ook weer niet. Dus het is ook heel belangrijk dat mensen het goede voorbeeld geven. En dat kan op allerlei manieren. Dus dan hebben we het al over vormen van ons taalgebruik. Dus hoe kan je zorgen dat je taalgebruik wat inclusiever wordt? Vraag bijvoorbeeld niet naar iemands man, maar vraag naar iemands partner. Nodig iemand uit met zijn date en niet met zijn man of vrouw. Dat lijkt klein, maar dat gaat om heel veel aspecten vaak van het taalgebruik. Daarin kun je zorgen dat je wat inclusievere vragen stelt.
Maar dit vind ik interessant. Hoe doe je dat nou zonder dat het al eens gekunsteld voor je voelt? Want dat kan ik me zo voorstellen want je taal is ook heel persoonlijk.
Ja.
Je moet je opnieuw eigen gaan maken. Dus je partner vind ik al mooi, want dat is een soort algemeen ding. Ja. Zijn er nog andere handigheidjes in?
Ja, we hebben bij Student Pride Nederland een hele toolbox met handigheidjes. Dus dat is sowieso heel interessant om daar eens naar te kijken.
Waar kunnen mensen dat vinden?
Ja, sowieso als je googelt op studentpride.nl, dan krijg je sowieso die toolbox.
Die krijg je dan gelijk gewoon over de schutting geworpen.
Vrij snel is die zichtbaar. Okay. Toolbox is Student Pride, dan krijg je hem vrij snel in je beeld. Ja. Maar ik denk dat jullie ook wel een linkje op de site plaatsen, toch?
Als jij dat graag wil, doen
dat lijkt me fijn. Ja. We hebben hem in het Nederlands en in het Engels. Dus ook voor internationale bedrijven super handig. Deze is wel gericht op het hoger onderwijs. Maar hij is voor een heel groot deel ook goed toepasbaar binnen bedrijven. En je zou als bedrijf natuurlijk er ook een variant op kunnen creëren. Nou, waar het om gaat is dat je gewoon niet te snel aannames doet dat iedereen heteroseksueel is, een partner van het andere geslacht heeft en 3 kinderen, een huis en een hond. Als je daar je al wat van meer van bewust bent, dat er heel veel variaties mogelijk zijn, dan ga je automatisch al ander type vragen stellen aan je collega of aan je medewerker. Ja.
En nou kan ik me voorstellen dat mensen luisteren en denken, jeetje Mina, wat een gedoe. En gaat dat nou echt verschil maken? Dus nog even voor de helderheid. Als je dat niet doet, hè, dus als ik jou inderdaad, ik ontmoet jou en dan zeg ik, goh, leuk, heb je een leuk weekend met je man gehad?
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Nou ja, het is inderdaad voor mij dan af en toe best irritant dat ik wekelijks moet zeggen, het was een heel leuk weekend, maar het was met mijn vriendin. En dan zegt de ander, maar dat vind ik helemaal niet erg. Krijg je dat soort awkward momenten.
Ja.
Dus, en ik denk dat stukje bewustwording, dat je weet van, we hebben allemaal mensen om ons heen die we leuk vinden. En we vragen daar iets meer open naar. Dus je hoeft er helemaal niet ingewikkelde trucjes voor uit te halen. Maar iets meer open vragen stellen, dat helpt al voor een heel groot deel.
Ja.
En dan voorkom je dat mensen die dus wat minder binnen het standaard plaatje vallen, elke dag een paar coming-outjes moeten doen. Dus dat scheelt al een hoop.
En maar als Danny?
Ja, dus de taal kan eigenlijk ook absoluut cruciaal zijn. Dus als we kijken naar de wet, als we kijken naar ouderschapsverlof bijvoorbeeld, daar vroeger werd er gesproken over de moeders en de vaders. Nu natuurlijk, als je 2 vaders hebt, dan heb je geen moederschapsverlof. Dus hier is het cruciaal dat er over partner wordt gesproken. En we zien dus nog altijd, bijvoorbeeld uit mijn onderzoek met quotas uit verschillende landen, we zien dus dat mannen van gelijk geslacht nog altijd minder ouderschapsverlof krijgen. Doordat de wet zo geformuleerd is dat het eigenlijk niet inclusief is voor iedereen.
Ja,
dus taal kan echt wel cruciaal zijn voor.
Simpel gezegd, als er een hetero-stel is, dan krijgt de vrouw 16 weken en de man, ik weet niet eens wat het is tegenwoordig, het is iets meer geworden dan dat het belachelijk weinig was. Het is iets minder belachelijk weinig. Als hetero-stel krijg je, als mannelijk homo-stel krijg je dus 2 keer belachelijk weinig.
Ja, dus
en
je
daar
kan
moet je
minder krijgen, want je kind kan bijvoorbeeld door adoptie zijn. En dan moeten de woorden adoptiepersoon of partner of et cetera wordt gebruikt.
Ja.
En deze woorden, dus hoe het geformuleerd is, kan ervoor zorgen dat je gewoon geen ouderschapsverlof krijgt. Als een familie van gelijkslag.
Ja.
Dus als een persoon van,
Chantal, nou kan ik me voorstellen dat je door je taalgebruik in ieder geval kan zorgen dat je een barrière of dat je zo'n ongemakkelijke vervelende situaties, dat je die kunt voorkomen. Hè, door open vragen te stellen. En gewoon te vragen, goh, hoe was je weekend? Ja. Dan kan jij vervolgens antwoorden waar je zin in hebt. Ja. Hoe kan je nou, als je nou een stapje meer wilt doen. Ja. Als je nou wil zeggen, ja, maar ik wil het echt mogelijk maken voor iemand. En misschien ook iemand echt uitnodigen om om te laten zien wie die is in alles wat erbij hoort.
Ja, ik denk dat het sowieso heel erg helpt als er binnen een organisatie rolmodellen zijn. Dus ik heb zelf besloten, ik ben dan manager en ik heb dan ook besloten om er heel open en eerlijk over te zijn. Om te laten zien van kijk, ik ben manager, ik stuur 35 mensen aan en ik ben lesbisch. En dat kan prima samengaan en ik merk al dat dat wel helpt voor medewerkers die ook met dit soort gevoelens wel eens worstelen, dat die eerder naar me toe komen om te zeggen, joh, wat fijn, ik heb dit ook. Wat fijn dat jij hier open over bent. Het helpt om binnen een bedrijf te zien dat je niet de enige bent. Dus als we het een beetje samenvatten, dan is het, maak het bespreekbaar. Zorg dat, ja, dat kan je niet forceren, maar het helpt wel als er rolmodellen zijn. Zorg dat medewerkers in elke laag in ieder geval wel bezig zijn met taalgebruik dat meer aansluit op de huidige tijd. Maar daarnaast is het ook heel fijn als er bijvoorbeeld een netwerk is binnen een bedrijf. Dus ja, bij een heel klein bedrijf zal dat lastig zijn. Maar bij de grotere bedrijven zie je steeds meer dat er LHBTI+ netwerken zijn. En dat mensen elkaar ook kunnen opzoeken. Maar deze netwerken die organiseren ook weer kennisbijeenkomsten voor iedereen. Dus er worden er ook weer, wordt er ook weer kennis gegeven aan alle medewerkers van het bedrijf. Hoe je het beste kunt omgaan met bijvoorbeeld een medewerker die in transitie gaat. Of er kan van alles spelen.
Het voelt altijd een beetje gek, hè? Dat als je, maar dat zie je natuurlijk bij heel veel diversiteits-inclusie vraagstukken. Dat op het moment dat je er iets aan wil doen, richt eerst een clubje op. Waarbij je bij elkaar gaat zitten.
Ja.
Dat voelt altijd een soort tegengestelde reactie. Maar toch werkt het volgens mij goed, toch?
Ja, want je wil niet zeggen van met dit clubje ga ik alleen nog maar de vrijdagmiddagborrel doen.
Dit zijn mijn vrienden.
Dit zijn nu mijn vrienden. Nee, dat is niet hetgeen wat ik probeer te zeggen, hoor. Nee, waar het toch echt meer om gaat is van dat je wel kan praten met gelijkgestemden. Dat heel prettig kan zijn. En dat er vanuit zo'n netwerk ook wat meer kennisbijeenkomsten vaak georganiseerd kunnen worden. En dat zie je bij steeds meer grote bedrijven gebeuren. En daar ondersteunt bijvoorbeeld Student Pride bij. Maar ook een Workplace Pride. Die ondersteunen op dat vlak om te zorgen dat bedrijven vaker ook kennisbijeenkomsten. Of andere activiteiten organiseren. Waarbij er ook veel meer kennis gedeeld kan worden onderling. En waarbij ook inderdaad allemaal van dit soort vragen gesteld kunnen worden die jij nu stelt. Ja. Want het is ook wel eens fijn om gewoon dit soort vragen te mogen stellen. En niet bang te zijn dat je iemand beledigt of een verkeerde vraag stelt. Als het uit pure interesse is, is het alleen maar prima dat we het gewoon over dit soort onderwerpen ook hebben op de werkvloer.
Ja. Dus zit de oplossing dan voor een groot deel gewoon in de ontmoeting? Gewoon iemand echt leren kennen die lesbisch of bi of transgender is. Zodat je... Ik merkte dat zelf toen ik mijn eerste contact had met iemand die transgender is. Dat ik ook, dat je dan in die eerste momenten, ik voelde me een beetje ongemakkelijk. Zo van, je bent net even anders dan wat ik gewend ben. Ja, dat valt gewoon na een half uurtje kletsen. Is dat gewoon weg?
En dat zie je natuurlijk bij heel veel vormen van discriminatie. Dus als je kijkt naar discriminatie op culturele achtergrond, op vorm van religie. Vaak als mensen elkaar leren kennen, dan komen ze erachter dat er eigenlijk veel meer gedeeld wordt dan dat er verschillen zijn. En ik denk dus sowieso dat ontmoeting daar heel belangrijk in is. Ja. En dat iedereen open staat voor elkaar. Dus ook dat je als, in mijn geval dan als lesbische vrouw ook heus wel de begrip voor kan hebben dat mensen niet in één keer alles perfect omschrijven of vertellen. Dus dat mensen gewoon ook fouten mogen maken erin. Als het maar met de goede intenties is.
Dit wordt ook bevestigd door het onderzoek van Joanneke van der Toren. Want als we kijken, dus als we interventies vergelijken, dan zien we dus dat contactinterventies beter werken dan bijvoorbeeld diversiteitstrainingen en zo van die interventies. Maar wel met een opmerking hier, want contactinterventies werken heel goed als er subtiele discriminatie is. Dus wat Chantal zegt van zo van die flauwe grappen en zo van die zaken. Maar als het werkelijke discriminatie is, bijvoorbeeld
bewuste discriminatie.
Dan contactinterventies kunnen nog voor grotere problemen zorgen.
Yeah.
Dus, maar ze werken wel heel goed tegen subtiele discriminatie die meestal in Nederland er is.
Ja, het meest voorkomt, hè, denk ik.
Het meest voorkomt, ja.
Ja, dat zal het hopelijk het overgrote merendeel zijn.
En heel vaak ook helemaal niet kwaad bedoeld, hè. Dus dat wil ik er ook wel echt bij zeggen. Dat heel veel microagressie totaal niet kwaad bedoeld is.
Ja.
Een medewerker zei dus een keer tegen me van... wij zijn allemaal zondig, dus jij mag er ook zijn. Ja, dat is natuurlijk super lief bedoeld. Maar het heeft toch een soort vorm van microagressie. Maar ik heb hem vriendelijk bedankt voor deze lovende woorden.
Ja, maar misschien bedoelde hij dat je iets te veel gedronken had of zo.
Nee, het ging wel echt over mijn lesbianisme. Oh. Ja.
Ik probeer nog even te helpen. Hey, ik kwam een voorbeeld tegen... Van het stadhuis in Apeldoorn. Daar worden functies in vacatures niet meer alleen maar met het mannelijke woord aangeduid. Dat is mooi. Maar LHBT plussers hebben ook een streepje voor. Dus dat is natuurlijk altijd bij dit soort dingen is dat altijd weer een discussie. Heeft het nou zin om tijdelijk, zou ik erbij zeggen, positief te discrimineren? Want als je niemand in je organisatie hebt of niemand die ervoor uit durft te komen... dat die in deze doelgroep zit, waarbij ik al gelijk denk... dit is helemaal geen doelgroep als ik dat zeg, maar je snapt wat ik bedoel. Dan je moet ergens beginnen, zeg maar. En moet je dan maar gewoon niet bewust zeggen... oké, we gaan nu gewoon iemand uit deze doelgroep aannemen.
Nou, ik wil het een heel klein beetje opnemen voor die mensen in Apeldoorn... want het was een heel klein beetje uit zijn verband gerukt. Oh. Ze hadden het zelf ook een beetje ongelukkig uitgelegd. Maar waar het op neerkwam was dat ze het belangrijk vonden... dat mensen met een LGBT+ achtergrond zouden solliciteren. Want ze hebben daar relatief... hadden ze weinig mensen met zo'n achtergrond... en ze hadden zoiets van, ja, we staan er echt open voor... en vinden het belangrijk dat deze mensen zich ook echt vrij voelen... om te solliciteren. Maar dat werd een beetje ongelukkig geuit in de media. Dus toen leek het net alsof we allemaal massaal werden aangenomen... als we de box aantikten. Maar ik denk dat het wel belangrijk is... dat er in vacature teksten op zo'n manier wordt geformuleerd... dat mensen die bijvoorbeeld of vrouw zijn... of dat als iemand van kleur is... of dat als iemand een LGBT+ achtergrond heeft... zich wel aangesproken voelen om te solliciteren. Dus het helpt vaak bij een vacatureomschrijving. En daar zou jij, Deni, straks ook misschien wel meer over kunnen zeggen. Maar bij een vacatureomschrijving helpt het heel erg... om te kijken hoe die is opgesteld. En vaak wordt er gebruik gemaakt... van bepaalde woorden, bepaalde eigenschappen... die vooral bepaalde mannen zich toe-eigenen. En veel vrouwen en LHBTI-personen een stuk minder. En die denken dan sneller van... oh, dit is niks voor mij. Ik pas niet in dit hokje. Ik word vast niet aangenomen. En dan voelen deze mensen zich minder geneigd om te solliciteren. Dus om te zorgen dat mensen sneller... als ze tot een van deze groepen behoren. Als je wil dat ze sneller gaan solliciteren, dan helpt het om je sollicitatietekst een beetje onder de loep te nemen.
Ja.
En te kijken van oké, welke woorden zou ik misschien anders kunnen gebruiken, zodat een breder publiek zal gaan solliciteren op deze functie.
Ik weet dat ze bij zeg maar het stimuleren van mensen met een beperking in de arbeidsmarkt, daar hebben ze ook overwogen. Misschien is het er zelfs gekomen om een soort vignetje te maken.
Mm-hmm.
Om te laten zien zonder dat je daar heel veel woorden aan hoeft. Want woorden kosten allemaal geld. Zeker als je in de krant nog ouderwets een vacature zet. Maar om te laten zien van ja, weet je, bij ons ben je welkom. Ja. Wij staan er open voor. We willen het heel graag en we zijn er ook voor geëquipeerd. Zou dat niet iets zijn?
Nou ja, het helpt inderdaad dat je een soort vinkje zou hebben van wij zijn een soort van...
We hebben al een leuk vlaggetje.
Een leuk vlaggetje erbij.
Een regenboogvlag erbij.
Nou, het helpt als je weet van deze organisatie vindt het helemaal prima dat ik niet hetero ben of niet cisgender ben. Dat helpt. En dan is het niet de bedoeling dat wij worden voorgetrokken. Want je wilt de functie omdat je gewoon goed bent. En niet omdat je de beste bent. Je wil het niet omdat je nou... Dat ze heel graag een lesbienne erbij willen. Dus het is wel belangrijk dat je weet van... ik word aangenomen omdat ik het gewoon... het beste heb gedaan in deze sollicitatieprocedure. Maar als je weet van tevoren van... dit bedrijf vindt het net zo goed... als je niet hetero en niet cis bent. Staat juist open ook voor mensen met een bepaalde handicap. Of ik weet niet of je dat nog mag zeggen, maar een bepaalde beperking. Dat zal wel helpen. Want dan ben je eerder geneigd om te denken... oh, maar daar wil ik het wel proberen. Want deze mensen, daar mag ik in ieder geval mezelf zijn.
Nou ja, als je ziet hoe krap de arbeidsmarkt is... zou ik zeggen, nou, hier liggen kansen voor werkgevers. Om dat is natuurlijk een hele grote doelgroep ook. Om te zeggen van, nou... Ik plak er een heleboel vlaggen op. En ik ga eens even zorgen dat het niet alleen maar een vlaggetje is. Maar dat het ook klopt. Hè?
Dat is wel belangrijk, dat we echt
openstaan. En dat iedereen welkom is. Ja, dan heb je ineens een hele interessante doelgroep waar je toch wat beter voor de dag komt.
Ja, je ziet al wel natuurlijk dat heel veel organisaties, heel veel grote bedrijven zijn aangesloten bij Workplace Pride. En ook bij Student Pride Nederland. Dus je weet al wel, als een bedrijf bij Workplace Pride en of Student Pride is aangesloten, dat ze ook intern een goed inclusiviteitsbeleid voeren en daar ook echt oprecht mee bezig zijn. Dus anders mogen ze ook niet partner worden van deze twee organisaties. Ja. Dus dat is ook al wel een teken aan de wand. Maar ze zouden misschien nog wat zichtbaarder kunnen maken.
Ja. Maar misschien even gewoon heel praktisch, hè? Die vacature tekst. Ik zou sowieso zeggen, begin met vertellen waarom het leuk is om bij jullie te werken, in plaats van te vertellen dat je geen 9-tot-5 mentaliteit, een alleskunner wil met zijn schaap met 17 poten. Dat is wel gratis advies. Want je wil namelijk dat iemand solliciteert in plaats van dat mensen niet solliciteren. Maar wat zijn nog meer dingen die je moet zien te voorkomen in zo'n vacature tekst waarin je mensen op het verkeerde been zou kunnen zetten? Dus sowieso niet verwijzen naar hij.
Nee, het helpt wel natuurlijk.
Dat helpt.
Zo, want die pronouns gebruiken is sowieso niet goed in het algemeen gewoon. Dus hij of zij, dat moet sowieso vermeden worden. En ik merk bijvoorbeeld aan de universiteit dat dit bijna volledig vermeden wordt op dit moment tegen de studenten bijvoorbeeld. Dus dat is al goed.
Ja.
Het probleem gaat natuurlijk altijd zijn dat de mensen die andere mensen inhuren, dat zijn meestal mannen. En wat onderzoek toont is dat mannen meer discrimineren dan vrouwen op basis van gender. En dat ze meer mannelijke kenmerken willen. Dus homoseksuele mannen, die gaan een groter probleem bijvoorbeeld hebben dan lesbische vrouwen. En de transgenders, die origineel man zijn en dan vrouw worden, die hebben ook natuurlijk grote problemen.
Ja.
Dus ja, dat is nog altijd een probleem dat moet aangepakt worden, ja.
Ja, en daar is op internet al best wel veel over te vinden, hoe je dat soort teksten inclusiever kunt maken.
Ook in de toolbox natuurlijk.
Die toolbox helpt natuurlijk. Maar wat inderdaad Dani ook zegt, het gaat vaak om hele mannelijke eigenschappen die worden gevraagd in het profiel. Dus er is vaak, zijn er ongeveer 10 punten waar je profiel aan moet voldoen. Nu ben ik vrij macho en inderdaad een lesbische vrouw. Dus ik denk altijd, ja hoor, dat kan ik wel. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel eerlijk...
Ook lekker stereotyp.
Ja, maar het is wel zo, hè? Bij mij dan in dit geval. Maar ik merk het om me heen. Ook heel veel vrouwen in het algemeen. Dat ze heel vaak zeggen. Ja, maar ik voldoe echt niet aan al die eisen. En dat ik zeg. Nee, maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je in ieder geval aan een paar voldoet. Maar zo denken heel veel mensen niet. Heel veel mensen willen wel voldoen aan dat plaatje wat gevraagd wordt. In die.
Is dat niet misschien de meest belangrijke tip? Gewoon ophouden met al die eisen erin te zetten.
Bedoel, ja.
moet je andersom voorstellen dat je een contactadvertentie zet. Dan zet je toch ook niet een lijst van 10 dingen waar iemand aan moet voldoen. Dan gaat er niemand reageren. Ja, nee. Dat heb je bij een vacature tekst ook.
Nee, klopt.
Moet je eerst even zeggen hoe leuk je zelf bent. En dan vervolgens zeg je nou, dit vind ik echt belangrijk. Ik vind het belangrijk dat je gemotiveerd bent en dat je een beetje vrolijk bent.
Maar de grap is dus, als je dan weer kijkt naar vacatures voor secretaresse, heet het ook vaak nog eens, dus een vrouwelijke vorm, dat daar dus ook heel veel woorden in voorkomen die volledig corresponderen met onze traditionele vrouwenrollen. Dus je ziet het ook over en weer. Je ziet dat het bij bepaalde managementfuncties heel duidelijk op met mannelijke eigenschappen wordt gedaan. En datzelfde wordt gedaan bij voor managementassistent, secretaresse-achtige vacatures. Wordt het juist met heel veel vrouwelijke kenmerken gedaan. Ja, dan krijg je ook, je krijgt wat je vraagt. Dus daar is echt wel een wijze winst te behalen natuurlijk.
Laatste vraag aan jullie allebei. Als iemand morgenochtend wakker wordt en die heeft deze aflevering geluisterd, wat zou die in ieder geval moeten doen? Ik zeg iemand, dan heb ik gelijk iedereen te pakken. Ja, hard nadenken.
Ja, we zijn even aan het nadenken.
Ja, dat kan.
Als LGBT of als een...
Iedereen zei
die. Als iedereen. Oh nee, ik zei... Ja, dat is goed. Je bent te algemeen. Nee, ik zou zeggen iemand die in een organisatie werkt en iets kan doen aan de situatie van LGBTIQ+. Ja.
Dus ik zou zeggen, zowel focussen op diversiteit als mensen inclusief Dus zien dat je inclusief bent en niet alleen divers. Het is niet voldoende dat je je team of whatever, dat het een gay persoon heeft. Het is cruciaal dat de gay mensen zich goed voelen in je organisatie. Dus je moet inclusief zijn, maar ook natuurlijk divers.
Ja. Mooi.
Ja, daar wil ik heel graag op aansluiten. En wat ik eigenlijk nog helemaal niet heb gezegd, maar dat voeg ik er dan nu even snel nog aan toe. Het is heel belangrijk dat inderdaad mensen zich geïncludeerd voelen. Dus dat mensen zich veilig voelen op hun werkplek. Dat ze echt zichzelf mogen zijn op hun werkplek. Want dat komt hun prestaties alleen maar ten goede. En dat is uiteindelijk natuurlijk ook weer een voordeel van de werkgever. Maar ook natuurlijk ondertussen heel erg prettig voor de persoon zelf met een LGBT+ achtergrond.
Ja,
oké. Dus wat moeten ze morgen doen?
Wat moeten ze morgen doen?
Ze hebben een drukke agenda.
Ja, ze hebben een hele drukke agenda.
Ze kunnen echt wel 10 minuutjes vrijmaken. Dat lukt nog net.
Ja.
Tijdens lunch.
Ik denk eigenlijk de oratie van Janneke van der Toorn lezen. Ja, dat zou ik doen. 10 minuten. Precies 10 minuten. Ja. En dan weet je echt heel veel. De oratie Janneke van der Toorn. Googelen. Je krijgt hem meteen.
Ik maak weer een linkje.
En doen.
Goed, wordt aan het werk gezegd. 2 linkjes. Linkje. Ik ga met de oratie van Janneke. Ja, die zet ik erbij. Hartstikke goed. Ik vond het bijzonder fijn dat jullie hier waren om over dit belangrijke onderwerp te praten. Deni Mazrekai, hij is assistant professor sociologie aan de Universiteit Utrecht. En Chantal van der Putten, voorzitter van Student Pride NL en leidinggevende van maar liefst 35 mensen. Goedemorgen, zeg je. Dat is een boel. Ja, liever dan ik. Ja, iedereen zijn vak. Jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van People Power.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.